Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, nu gaan we met elkaar zingen van Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Psalm 48, bijzonder het vierde vers. Gods heilig woord zal de gemeente gelezen worden van Lucas 17 en dan vanaf vers 11 tot en met 30. Lucas 17, dus niet vanaf 17, maar vanaf vers 11 tot en met vers 30. Dan doen we vooraf belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in aansluiting op Psalm 143, vers 5.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Lucas 17 vanaf vers 11 tot en met vers 30. En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoette hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre, en zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester, ontferm u ons er. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: Gaat heen en vertoont u zelf de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hem, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende, en hij viel op het aangezicht voor zijn voeten hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden, en waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hem geantwoord en gezegd: Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen: Zie hier of zie daar is hij. Gaat niet heen en volgt niet, want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Evenalzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Tot zover de schriftlezing.
Meent u, nu gaan we met elkaar zingen van Psalm 147, de versen 2 en 3. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarte. En zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Psalm 147, versen 2 en 3. gemeente, de tekst voor vanavond kunt u vinden in Lucas 17 en daarvan in het bijzonder het 14e vers. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, gaat heen en vertoont u zelf u de priesteren. En het geschiedde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Tot zover. Deze tekstwoorden bepalen ons bij een oude adventsceremonie. Vervuld. We letten in de eerste plaats op de kwaal, in de tweede plaats op de priesters en in de derde plaats op de hoge priester. Dus een oude adventsceremonie, rijkelijk vervuld, de kwaal, de priesters en de hoge priester. Gemeente, de Heer Jezus is hier op zijn laatste reis naar Jeruzalem. Lang heeft hij zijn bediening gehad in Galilea, maar nu gaat hij naar Jeruzalem om daar naar de belofte van het Oude Testament als een lam ter slachting te worden geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scherers. Hij gaat zijn gang heel bewust naar Jeruzalem. Zijn reis heeft duidelijk een doel, een richting. Namelijk om de roeping van zijn vader, oud-testamentische beloften en in het licht van het schriftgedeelte, zou ik ook willen zeggen, de ceremoniën te vervullen. Want het waren niet alleen de beloften van de profeten die zijn komst hebben aangekondigd, maar ook verschillende typen uit het Oude Testament zijn schaduwen van de komende Messias. Maar ook de ceremoniën in de tempel, de tabernakeldienst, spraken zo duidelijk van zijn komst. Hij gaat naar Jeruzalem om zijn werk te volvoeren en een koninkrijk op te richten waar nooit meer iemand zal zeggen, ik ben ziek. En in dat licht mag het zo ook wel de vraag zijn vanuit het schriftgedeelte. Christus is zo bewust op weg naar Jeruzalem. Bent u ook op weg naar Jeruzalem? Ze vroegen dat steeds aan de pelgrim van de christenreis. Waar bent u naar op weg? En dan zei hij altijd zo duidelijk, ik kom uit de stad Verderf, maar ik ben op weg naar het hemelse Jeruzalem, naar Sion, de berg Gods. En ik zou dat ook aan u willen vragen, want we leven in een broze tijd. Ik heb het ook net in het gebed aangehaald, de ouderlingen vertelden het, van broze mensen in de gemeente. Ach, als je daaraan denkt, we hebben met de verschillende broeders ook contact gehad in de actieve jaren. En nu dan ook zo broos, wat is ons leven toch kort, mensen. En daarom, het is toch wel een goede vraag als ik u zo ontmoeten mag vanavond rond het woord. Bent u ook op weg naar dat hemelse Jeruzalem? Zo bewust als die pelgrim. We zullen eens nagaan uit dit schriftgedeelte hoe dat dan gaat, die reis naar dat hemelse in Jeruzalem. Het valt al gelijk op, gemeente, bij het begin van de geschiedenis, dat Christus niet aarzelt om door het land van de zondaren te gaan, Samaria. Dat was het bergland in het midden van Israël, maar de Jood, die meende dat hij vele malen reiner was dan de Samaritaan, ging er met een grote boog omheen. Christus niet. We voelen in deze geschiedenis al iets van dat zendingsverlangen, dat Christus bij zijn hemelvaart onder woorden bracht, dat ze moesten uitgaan naar de einde van de aarde. Christus geeft hier al het voorbeeld. Misschien hebben die discipelen nog wel even geaarzeld. Maar hij gaat dwars door dat land waar de vrome Jood omheen liep. Want hun zaligheid was, ja wat was dat? Het zal nog wel terugkomen in de geschiedenis. Wij zijn Abrahams zaad en we hebben de wet van Mozes. En we houden ons aan de ceremonieën. En dat is de basis van ons eeuwige leven. Ze beseften niet en ze hadden dan toch ook dat Oude Testament in hun hart nog niet genoeg geschreven. Want dan hadden die profeten toch ook wel duidelijk gemaakt dat de reiniging en de zaligheid alleen komt van hem door wiens striemen onze genezing is geworden. En goed, dat zijn allemaal zo zaken die hier spelen. En dan komt de Heer Jezus als hij daar dat bergland intrekt in een vlek. Een gehucht. Een klein dorp. Enkele boerderijen. En daar buiten dat dorp een Melaatse kolonie van 10 Melaatsen. Verschrikkelijke ziekte, lepra. Je kon onder de mensen niet verkeren. Je was eigenlijk verbannen uit de gemeenschap. En daar in de stilte en de eenzaamheid. Tussen de bergen, daar wonen ze. En daar hebben ze dan elkaar en de sterfte. Die zal wel gedurig toeslaan. En dan komen er weer nieuwe zieken bij. Ik ben er ooit eens geweest in mijn zendingstijd in het noorden van Ghana. In zo'n Melaatse kolonie van vrouwen. Niemand kwam er. Ze waren zo'n beetje aan zichzelf overgelaten. En waren dus ook zeer verblijd met hun bezoek. En toen hebben we ook nog uit deze geschiedenis hen mogen voorlezen. En mogen mediteren. Verschrikkelijk. En daar gaat nou Christus naartoe. Want dat is zijn roeping. Hij is gekomen, en dat geldt ook voor Den Haag en ook voor mijn eigen gemeente, ons alle leven. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ik hoop dat dat voor u net zo'n wonder mag zijn als voor deze 10. Ze staan op grote afstand, verbijsterd, verbaasd, verwonderd te kijken. Daar komt hem van wiens gerucht rondgaat. Dat al de ziekten en de kwalen op hem mogen worden aangelopen. Daar staan ze. Opmerkelijke verdeling ook, dat hier dat onderscheid van Samaritaan en Jood wegvalt. 9 Joden en 1 Samaritaan. In gezonde dagen zouden ze elkaar echt niet hebben opgezocht. Maar ik zag het gisteren nog een vrouw uit eigen gemeente begraven. Dan loop je over de grindpaden van de grafplaats. En daar ligt de baas en de knecht. Daar ligt de koning en de onderdaan. Alle verschillen vallen weg en zo is het hier ook. En ze zitten daar bij elkaar, de Jood en de Samaritaan. Ergens nog een zegen ook, dat ze in de eenzaamheid van hun, ach corona mensen kunnen vandaag ook eenzaam zijn, het werd net nog opgemerkt. Zo moeilijk is dat je weinig pastoraat kunt doen. En ze zullen elkaar daar wel tot steun en troost geweest zijn. Maar nu zien ze daar die zaligmaker komen. Van wie gezegd wordt dat alle kwalen die mochten bij hem gebracht worden. En ze proberen zijn aandacht te trekken. Misvormde gezichten. Heese, schorre stem, spraakgedeelte aangetast. Verschrompelde handen. De vingerkootjes vallen af. De ziekte verspreidt zo'n stank dat het in de wijde omgeving bemerkt wordt. De kleding moesten ze scheuren. Wij hebben niet meer dan een nette kap voor de mond. Maar zij moesten het hoofd omwinden met een grote doek, dat je ze nauwelijks kon zien. En als je te dicht bij die mensen in de buurt kwam, dan deinsde je ervoor terug hoe ze waren toegetakeld door die ziekte. En als je dan al te dichtbij kwam, dan begonnen ze te roepen met hun heese stemmen: onrein! Onrein! En zo zal het hier ook gebeurd zijn. Vers 12, en als hij in een zekere vlek kwam, ontmoette hem 10 melaatse mannen. En dan die distantie die gevraagd werd. Bij ons is het maar 1,5 meter. Maar ze stonden van verre. Ja, zo is de ziekte getekend. En u voelt het al wel. Die ziekte is een van de verschrikkelijkste die zich daar openbaarde. Het wordt ook in heel de Bijbel vaak gebruikt. De melaatsheid als een beeld voor onze zondezieke harten. Zoveel doodslucht dat bij het boze hart van een mens kan zijn. In de overtredingen van al de liefdesgeboden des Heren. Wat kan er ook uit ons hart een walm opstijgen naar de Heren. Het woord voor melaatse in het Hebreeuws is tsura. En dat betekent zoiets als zwaar zijn, zware last. Als David het ook zingt, de last van zonde en plagen. Niet te dragen. Drukt mijn schouders naar beneden, tsura. Last die ook op ons mensen ligt, op ons volk, op de wereld, de aarde. Om onzentwil vervloekt. We merken het allemaal, die last, die tsura. Daarom als Jesaja in zijn dagen zijn profetie begint, dan moet u dat maar eens lezen in het eerste hoofdstuk. Dan tekent hij dat volk van Israël. Die zich nog wel hielden aan de ceremonieën en aan de offeranden en aan de feesttijden. Maar hun hart was ver van God vandaan. En dan tekent hij dat volk als een geestelijke melaatsheid. Ik lees het u zo, Jesaja, van zijn volk. Van de voetzool af tot de voetzool toe. Niets geheels aan hetzelfde wonden striemen. Etter builen die niet uitgedrukt en verbonden zijn en met geen olie verzacht, dan gebruikt hij dus het beeld van de melaatsheid om de zielenziekte van zijn volk onder woorden te brengen. Wat was nou precies die zielenziekte? Dat zal vanavond in deze geschiedenis ook weer terugkomen. Eigenlijk als je Jesaja 1 leest, dan zou ik het willen zeggen op deze eerste adventszondag. Bij dat volk waren wel de inzettingen en de wetten en de regels. En die hielden ze toch ook nog wel weer stipt. Maar ze waren niet uitziende in een adventsverwachting. Naar de belofte van de Vader. Ze waren niet als die mensen van Hebreeën 11 die van verre hebben geloofd, gezien en omhelst. Maar ze hadden genoeg aan het feit dat ze van Abraham waren en dat ze de wetten van Mozes hielden. En dan zegt de Heere, als ik zo dat volk aanzie, dan zijn ze in hun ziel melaats. Ze hebben God zelf niet nodig. En zijn Christus niet. En daarom is het toch wel verblijdend dat hier, ja, in Jeruzalem klonk dat niet. Dan was er wat dat betreft voor de zaligmaker zoveel teleurstelling. En misschien is dit ook wel de reden dat hij hier door Samaria gaat. Hier klinkt, mag ik het zo zeggen, een adventsgebed. Jezus, vers 13, meester, ontferm u onze. Ze riepen met alle kracht en alle macht, met hun heese stemmen, om zijn aandacht te mogen wekken. Mogen wij dat ook doen? Ja, u moet het doen. Want naar lichaam en naar ziel beide, onze hulp is van de Heere alleen. Niet van een eventueel medicijn in januari, februari. Maar van Hem die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Hij heeft een medicijn. Niet alleen maar zo is voor een paar weken. Maar een medicijn dat hier ligt op de markt van vrije genade. Tegen de dood. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Er zijn bij de Heere uitkomsten, ja zelfs tegen de dood. En daar had dat Israël in het Oude Testament met al die ceremonieën. Nou moeten hijgen en haken. Ach dat gij de hemelen scheurde, ach dat gij nederkwam. Maar de Heere die hoorden in Israël meest verzet, meest smaad. En straks op het einde weg met deze. Hier een gebed. Ik zou het willen noemen een adventsgebed. Hun laatste strohalm. Verder durven ze niet te naderen. Ze moeten met hun melaatsheid wel op een afstand blijven. Het enige dat ze kunnen doen is roepen. Om die afstand te overbruggen. Jezus, Meester, ontferm u. Onze, de nood dringt. Het is sterven of leven, het is behouden of omkomen. Het is van twee in één. En laten wij ook zomaar roepen aan de troon van de genade. Voor onszelf en voor onze geliefden. Zo David ook die melaatsheid in zijn eigen hart heeft waargenomen. En het toen heeft gebeden met de beeldtaal van de melaatsheid. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans melaat. Zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen. Dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Dan gaan we naar de tweede gedachte, de priesters. Want dan lezen we voorts dat Christus stilstaat en dan is dat al zo'n dierbare opening van de zin in vers 14. En als hij hen zag. Bijzonder hè. In de Bijbel moeten we onszelf maar aanwennen. Telt elk woordje, elke zinswending. Is door de Heilige Geest, door de inkt van de Heilige Geest. Uitgeschreven, elk zinnetje telt. En als hij hen zag. Misschien zijn er in het midden van de gemeente, ook in mijn eigen gemeente, dan kom ik wel eens bij een bejaard iemand en dan is er de hele dag nog niemand geweest. Kunnen we elkaar ook in deze moderne wereld zo vergeten? Als hij hen zag. Er kwam in die Melaatse kolonie, net als daar in Noord-Ghana bij die vrouwen, er kwam eigenlijk niemand. Iedereen passeerde die plek. Als hij hen zag, hij keerde zijn hoofd niet af, want staat er van de Heere, hij aanschouwt de moeite. Hij aanschouwt uw moeite en het verdriet. Opdat men het in zijn hand geven. Ja, dat is zijn werk. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Maar we zien in het evangelie dat dat een totaal geheel is. Waarin zijn koninkrijk zichtbaar wordt. Dat gaat niet alleen over de ziel, maar ook over het lichaam. En daar heeft hij tijdens zijn omwandeling de tekenen van opgericht. Wat dat koninkrijk straks zal zijn in heerlijkheid. Een land zonder tranen. En dat was dan ook de vraag van Johannes de Doper in de gevangenis. Dat hij een aanvechting had of dit nu wel de Messias was. En hij stuurde zijn vrienden uit om dat te vragen aan de Heere Jezus en Toen gaf de Heer een antwoord met de bewoordingen van de oude profeet en zei, dat kunt u weten, Johannes. Want ziet u het niet en hoort u het niet, de blinden worden ziende en de kreupelen gaan wandelen en de melaatsen worden gereinigd en de doven horen en de armen wordt het evangelie verkondigd, ik ben de Messias. En dat in dat totaal van een mensenleven, naar ziel en lichaam beide, heeft Christus de teken opgericht. Wat het straks zal zijn in zijn koninkrijk. Waar nooit meer iemand zal zeggen, ik ben ziek. Ach, ik zou het eigenlijk, terwijl ik dat zo mag uittekenen, dat koninkrijk nog eens opnieuw die vraag aan je hart willen leggen, luisteraar. U bent toch wel op weg naar dat hemels koninkrijk, hoop ik. Hè? Nou ja. Maar nu gaat de Heere die mensen beproeven. Want ze hadden dan wel gezegd, meester, ontferm u onze, Jezus meester. Maar nu gaat hij hem beproeven. Is dat nou enkel een roep om van die ziekte verlost te worden? Of is het een roep, een echt adventsverwachting die naar zijn gezegende persoon uitgaat? En gaat hem beproeven. Want nu loopt de geschiedenis anders dan we eigenlijk verwacht en anders gedacht hadden. Want als u wat thuis bent in de genezingen van de Heere Jezus in de evangelie, dan gebruikt hij meestal een middel om iemand te genezen. De een die moet in een bad water zich onderdompelen. En de volgende die wordt aangeraakt. En die mag opstaan en zijn werken opnemen. En de volgende, dan maakt de Heer een mengsel van de modder en het speeksel. En brengt het aan op de ogen, opdat hij zien zou. Steeds heeft de Heer wel een middel. Dat wij zouden beseffen dat we ook de middelen moeten gebruiken tot gezondheid. En als de Heer geen middel gebruikte, dan had hij altijd nog wel een bevel. Ik zeg u. Sta op en wandel. Efata, word geopend. Maar hier, dat is uitzonderlijk. Dat is in geen ander genezingswonder. Maar hier gebeurt dat allemaal niet. Hij raakt ze niet aan. Hij geeft ook geen bevel. Maar zonder dat het eigenlijk over de ziekte gaat, zegt hij in vers 14, gaat heen en vertoon uzelf aan de priester. Wonderlijk. We staan daar nog met die verkruimelde handen en die walm om hen heen. De waas voor de ogen. Zo kunnen ze toch niet naar de priester om die eeuwenoude ceremonie te gaan afhandelen. En dan een document te krijgen van de priester dat ze gezond zijn. Je kunt dat vinden in Leviticus 14. Het is een van de meest uitvoerige reinigingsceremonieën in de boeken van Mozes. Maar daar zijn ze toch nog niet voor geschikt. Voor dat Leviticus 14, om dat helemaal te doorlopen. Ja, maar ook Leviticus 14, ik zei het zo even al, dat was de dwaling en de armoede van de Jood. De Jood die dacht dat de zaligheid zat in die ceremonie. Maar daar zat het natuurlijk niet in. We worden niet gezaligd door dat water. En we worden niet bevestigd in het geloof door slechts enkel dat brood en die wijn. En zo ook al die handelingen van die ceremonieën, die zijn het behoud niet. Maar ze waren een schaduw. Een adventschaduw van hem die in al die ceremonieën verborgen was. Als je dat leest in Leviticus 14, gaat niet helemaal met u behandelen dat zou veel te uitvoerig zijn. Maar al die dingen die daar passeren in Leviticus 14, in de Melaatse wet, die hebben allemaal iets van die komende Messias. Offers, er wordt gesproken over bloed. Over levend water in een kruik. Over twee volkomen lammeren. En over een 1 jaar een volkomen schaap. Over bloed op het rechteroor. Op de duim. Op de teen. En daarna nog 2 tortelduiven. Ik ken eigenlijk geen ceremonie in de boeken van Mozes die zo uitvoerig is. Van stap tot stap. En waarin zoveel klanken liggen die later geestelijke diepte krijgen. Van dat lam ter slachting en dat schaap voor het aangezicht van de scherers. En van dat levende water dat vloeit uit de troon Gods zingen op Christus. Dan deze ceremonie. Je zou als kunnen zeggen, in Leviticus 14 vinden we de totaliteit van de schaduwendienst compact bijeen gebundeld. Wijzende naar hem op wie de Heer al onze krankheden heeft te doen aanlopen. En alle smarten heeft hij gedragen. Dus eigenlijk, Christus heeft het niet over de genezing. Maar eigenlijk zegt hij tegen die 10... Nou moet gegaan naar de priester als een adventsbevel. In de verwachting dat het nou niet ligt in al die regeltjes. Maar in hem die de rijke inhoud is. Ook van Leviticus 14. Zoals David het eens gezongen heeft in een psalm 40. De ganse rol des boeks. En daar bedoelde David de boeken van Mozes mee. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Zo moeten ze nou gaan naar de priester. Om in dat geloof, in dat adventsgeloof, het van hem te verwachten. Die daar in die oude gebruiken en woorden verborgen ligt. Nou, daar gaan ze. Opmerkelijk dat ze gaan. Er zit een zekere gehoorzaamheid in. Het kan eigenlijk niet. Wij zouden zeggen, slaan jullie niet een stuk over. Het is toch ellende, verlossing en dankbaarheid. Ze zitten nog midden in de ellende. Je kunt toch niet gelijk naar de dankbaarheid. Waar is de verlossing? Als ze daar de zaligmaker verlaten, dan zien ze er nog even beroerd uit als een uur geleden. De handen die zijn nog steeds verbrokkeld. En je ziet aan hun lopen dat ze hun stramme benen nauwelijks kunnen bewegen. Moeten die naar de priester? Als ze zo met die gescheurde kleren en die stank de straten van Jeruzalem zouden binnengaan, ze zouden zeker door de mensen gestenigd worden. Ja, nee, maar Christus die gaat hen beproeven en toetsen. Of ze nou die oude ceremonie naar de toevlucht toe mogen nemen in het geloof en de verwachting van hem die daar de volkomen vervulling van is. Zoals we dat lezen in Hebreeën 11. Het is niet vreemd als de Heere dat van ze vraagt. Want er zijn in het Oude Testament er zoveel geweest die door al die oude inzettingen mochten zien op hem die beloofd was. Deze alle, zegt Hebreeën, dan gaat het over Abraham en Sara en Isaac en Jacob en Simson en Jefta. Al die mensen, als een wolk van getuigen, hebben in dat geloof gestaan. En ze zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende, maar in die oude beloftewoorden en die oude inzettingen hebben ze van verre geloofd en gezien en die zaligmaker omhelst. En dat gaat Christus nu beproeven en toetsen. Of het hen nu, ja ga naar de priester, maar of het toch daarin om hem te doen is. En het lijkt erop dat al die 10 zo in gehoorzaamheid mogen gaan. Straks zullen we wel zien, we zeggen wel eens, we moeten onderscheidelijk preken. Maar dat doet de Bijbel heel nadrukkelijk. Straks zal er een onderscheid blijken tussen 1 en 9. En Calvijn die zegt, 9 hebben hier een wondergeloof. En dan zegt hij in de verklaring erbij, Calvijn, het wondergeloof grijpt niet de hele Christus, maar alleen zijn macht. Ja, daar moeten we eens over denken. Dan hebben we maar een stukje van de Heer Jezus nodig. Dat hij misschien als koning ons bepaart en bewaart in deze tijd. En dan mag de vraag gesteld worden, hebben we hem ook nodig als priester? Om ons de zonde te vergeven, hebben we hem ook nodig als profeet? Om dagelijks uit zijn woord te mogen leren. Calvijn die zegt, 9 die hebben maar een stukje van de zaligmaker nodig. We komen daar straks nog wel op in het vervolg van de preek. Maar in ieder geval, daar gaan ze, die 10. Zoveel onderscheid is er nog niet te zien. Net als bij de 10 maagden. Er leken toch alle 10 te wachten op de bruidegom. En daar gaan ze. En dan halverwege, ze lopen daar nog eenzaam in het bergland, dan gebeurt het wonder Gods. Van die grote zaligmaker. O, ineens trekt de waas bij de ogen weg. En de huid die wordt weer jong en jeugdig. Bijna Aman de Syrië als van een kleine jongen. En ze voelen de kracht in de beenderen terugkomen. Ze gaan nu weer met een vaste pas over het volgende bergpad. O, ze kijken naar elkaars lichamen en ze zien het wonder zich voltrekken als een teken van Gods toekomende koninkrijk. En daar, terwijl ze eigenlijk niet meer konden lopen, beginnen ze te huppelen van zielvreugd. Terug in het volle leven. Harten beginnen te kloppen. Daar opent zich weer de weg. Straks naar huis, naar vrouw en kinderen. Naar de boerderij en de veestapel, naar de wijnstokken, o nog de priester passeren en de ceremonie getrouw voltrekken, zijn echt trouwe Joden, maar dan naar huis. Nou, het zal wel een groot feest geweest zijn daar in die dorpen waar ze gewoond hebben. En ze zullen ook wel verhaald hebben van die weldoener. Het is wel opmerkelijk in deze geschiedenis dat er precies die 9 Joden zijn. Zij kenden die schaduwdienst zo goed en ze waren daarbij opgevoed. Maar we zien gelijk al waar Jesaja ook zoveel bezwaar tegen maakte. Genoeg aan de vormen. Genoeg aan de ceremonieën en de schaduwen. Maar de inhoud ervan. Er was geen adventsverwachting. Genoeg aan heel dat geregel van het godsdienstige leven. Dat was de dood in de pot in de oud-testamentische bedeling. Ja, gemeente, we gaan zingen, maar ik moet het even bij uw hart leggen. Hoe is dat nou bij ons? Is het ons nu om die zaligmaker te doen, dat hij in ons hart woont? Of is het grootste gedeelte van ons godsdienstig leven toch die buitenste schil van vormen, hoe goed ook. Je zit hier weer in de kerk en u mag er ook in betrokken zijn. Maar het valt me zo op in die 2 formulieren van de ceremonie die wij nog mogen hebben. Doop en avondmaal. Dat in die beide formulieren onze vaderen het u afvragen. Hoe doe je dit nou? Maar we kunnen ook zo joods zijn. Dat in het doopsformulier net voordat die vader en moeder ja gaan zeggen. Dat het doopsformulier vraagt, u doet het toch niet uit gewoonten of bijgelovigheid. En hetzelfde gebeurt bij het avondmaalsformulier, net voordat de tafel wordt geopend. Dat onze vaderen zeggen, blijf nou niet aan het uiterlijke teken hangen. Maar dat uw harten mogen worden opgetrokken tot hem die in de hemelen zit. Eigenlijk is dat in het Nieuwe Testament in onze tijd precies hetzelfde als de nood hier van die 9 Joodse meelaatsen. Ze wilden wel de gaven, ze wilden wel de vormen, maar ze wilden niet de gever. Misschien zitten er onder u wel die de afgelopen weken ook corona hebben gehad. Ik hoorde het ook dat er ook mensen met corona zijn in het midden van uw gemeente. Ook de oude broeder. Maar misschien zijn er van u wel opgeknapt en gezegend. En trouwens niet alleen dat, maar al die andere wonderen. U eten is een wonder, u drinken. Dat de dag begonnen is. En uw woning en uw geliefden. Dan moeten we toch zeggen, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Maar bent u er nu op deze dag ook al bij de Heere mee teruggekeerd? In die onmisbare geloofsgemeenschap met de zaligmaker. Die eigenlijk het dieptepunt zijn van de psalmen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Die gemeenschap Gods in Christus. Asaf, het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Is het u, geliefde luisteraar? En bent u vanavond hier gaan zitten omdat het u om de Heere te doen is? Of moet er straks ook van u gevraagd worden en gezegd worden, waar zijn toch de 9? Dat je meent de hemel te kunnen binnengaan met de ceremonie en met de vorm en met die buitenste schil van het kerkelijk leven, dan moet ik u zeggen, geliefde luisteraar, dan gaat het niet. Maar laten we er eerst van gaan zingen. En daaruit heb Psalm 138, het eerste vers. Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer en wat er verder volgt. Ja, misschien zult u bij uzelf denken, had de Heer Jezus dat niet moeten zeggen eigenlijk? Zegt tegen die mensen, ga naar de priester. Maar had hij nou toch eigenlijk ook niet moeten zeggen, en als ge daar geweest zijt, kom dan bij mij terug. Nee, natuurlijk niet. Dat is eeuwenlang gepredikt. Eeuwenlang is dat het woord van de profeten geweest, wat ik u net noemde van Jesaja. Die melaatsheid van Israël was nou eigenlijk dat ze aan hun liederen en aan hun luidspel en aan hun feesten en aan hun offers genoeg hadden. En dat de profeet zegt, kom dan. Laat ons dan tezamen richten. Dan zal ik die melaatsheid van u wegnemen. Opdat ge de Heere van harte zou dienen. Dan klinkt vanuit al die boeken van het Oude Testament die roepstem, mijn zoon, mijn dochter, geef mij niet uw werken en uw inzettingen, maar uw hart. En ik weet het wel, we kunnen ons aardsgezinde hart daar ook maar niet krijgen. Maar wat is het als een zegen als u het ziet? Dat er bij ons ook van die doodsheid kan zijn. En dat het ons droefenis geeft om het aan de Heere te vertellen. Heere, zou u dan mijn hart willen nemen? En dat brengt ons dan bij die ene man, die Samaritaan. De tiende. Ja, die negen die vergaten het belangrijkste. Die ene vergat ook wat. Dat is toch wel bijzonder. Hij vergat om naar de priester te gaan. De Heere had het wel gezegd, maar het is net een geschiedenis op de grens van Oude en Nieuwe Testament. Daarbij was hij natuurlijk ook een Samaritaan, maar hij draaide gelijk om. Alsof hij in zijn ziel verstond. Hier is de ceremonie dood. En Christus is gekomen. Vers 15. En een van hen ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkende. O, als ik zou mogen invullen wat hij gezongen heeft, dan zou ik zeggen, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Om het met uitdrukkingen van ons te gebruiken, in het hart van die tiende is dat venstijd overgegaan in kerst. De zaligmaker is hem zo nabij gekomen. En hij mag ervan zingen, dat valt ook zo op in het begin van de evangelie. Die kerstgeschiedenissen, dat zullen we over 4 weken ook weer gaan doen, maar daar wordt ook zoveel gezongen. Van Simeon en van Maria en van Zacharias en de engelenzang. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Als de Heere zo van nabij wil komen in het bekommerde hart, dat de melaatsheid voor de Heere moet beleiden. O, dan is de zangtijd begonnen. Dan is de lentetijd aangebroken. Hebben jullie ook zo'n tijd in je leven gehad? Of misschien mag die er nu wel zijn. Dat het hart een goede reden gaat opgeven van één koning. Rijk is dat. Er zijn in het leven van Gods kinderen ook andere tijden, hoor. Een bekommerde ziel, om het zomaar te zeggen, die met zijn eigen vruchteloosheid maar steeds voor God moet komen. En dat hij in de spiegel van de wet zijn vuilheid ziet. En moet betreuren en moet bewenen. En dat hij niet weet hoe hij zalig moet worden. Ja, zeker, dan kan het zo'n bekommerde ziel wel eens bemoedigen. Als er vanuit de prediking dat medicijn wordt uitgestald op de markt van vrije genade, dan is er wel eens hoop. Dan zegt het hart, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Maar wat is het een wonderlijke gezegende tijd, als die zaligmaker die van verre in het woord wordt aangewezen. En nou gebruik ik de woorden van vader Bruikel in zijn redelijke godsdienst, als die Christus voor het geloofsoog nabij wordt gebracht. In zijn namen, in zijn vernedering, in zijn verhoging, in zijn, zegt vader Bruikel, in zijn onmisbaarheid, maar ook in zijn gewilligheid. O, als die Christus in het hart in zijn heerlijkheid geopenbaard wordt, dan kan het niet anders. Of die bevende armen des geloofs, die worden om hem heen gelegd. En mogen we hem door het geloof gaan eigenen. Dan breekt de zangtijd aan. Dan zingen we met de engelen mee. Ere zij God in de hoogste hemel. En vrede in mijn hart. Vanwege zo'n gezegende Christus. Die trouwe Heer. Wat zal ik toch voor zijn genade vergelden. Wat zal ik met Gods gunsten overlarmen. Die trouwe Heer voor zijn gena vergelden, zegt medereiziger, kent u ook die lentetijd? Dat die Christus die wel liefdevol is voorgesteld in de verkondiging des woords, in uw hart is komen wonen. Om die vuile bron van wanbedrijven weg te nemen. Door de dierbare kracht van zijn hartebloed. Wel, zo is het hier met die tiende. Hij valt daar voor de Heer Jezus op zijn knieën. Hij is als het ware, hij is ook geen eens naar Jeruzalem gegaan. Daar had hij niks meer te zoeken. Hij is als het ware door de schaduwdienst heen gebroken. Het ging hem niet meer om de ceremonie, maar om de vervulling. En dan is het zo opmerkelijk dat in vers 16 staat, zijn zomaar weer van die kleine zinnetjes. En dezelfde was een Samaritaan. Daar liep de Jood nou met een grote boog omheen. En die Samaritaan die hoorde toch eigenlijk niet bij het genadeverbond. Het was toch eigenlijk een buitenstaander, een vreemdeling. Hij hoorde er niet bij. Ach, zo keek de Jood erop neer. Maar als ik nou zo de geschiedenis lees, dan moet ik zeggen, eigenlijk zijn de Joden die negen hier de buitenstaander. En hij hoort erbij. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. In de uiterlijke besnijdenis. Maar die is een Jood die het in het verborgenen is. In de besnijdenis des harten. Ach, die wet die heeft een buitenste schil. Maar Mozes had in die eerste vijf boeken Israël al duidelijk gemaakt. De binnenste kern van Gods heilige wet is de liefde. In de liefde is de ganse wet vervuld. En in het hart van deze Samaritaan is de liefde Gods in Christus. En dat is de binnenkant van Gods woord en wet. Dat moesten de ouders hun kinderen inscherpen. Ze hebben het niet gedaan. Zoveel Joodse ouders hebben hun kinderen verteld. En dat is Pascha. En dat is Pinksteren. En dat is het Loofhuttenfeest. En de spijswetten die zijn geleerd. En de kinderen konden het allemaal opzeggen. Maar die binnenkant, oh, daar ontbrak het zoveel aan. Ze hadden wel de gedaante, zegt Paulus later, van Gods zaligheid. Maar de innerlijke kracht hebben ze verloochend. Genoeg aan een briefje. Die 9, een documentje uit de tempel. De plichtpleging. Kunnen nou naar huis feest vieren met vrouw en kinderen. En met het dorp. Maar de levende adventsverwachting. Die werd gemist. Het is als het ware of de Heere Jezus hier in die ene laat zien. Dat is nou de worsteling met het woord. En met de beloftenissen van de zaligmaker. Als het om de Heere zelf te doen is. En zo zingt deze man hier op zijn knieën. En mag hij de zaligmaker groot maken. En dan gaat de Heere dat geloof bevestigen. Vers 19, sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Dat waar zaligmakende geloof, gemeente, waar kunnen we dat aan herkennen? Dat het om de Heere te doen is en zijn gemeenschap. En leg daar nou je eigen hart eens naast. Die wet, zegt Paulus later, is ook een tuchtmeester. In de oude taal staat een pedagoog. Een leermeester. Nou niet genoeg te hebben aan die ceremonieregels. Maar ze is een tuchtmeester. Ze drijft uit en doet verlangen. Naar hem die er de vervulling van is, de pedagoog. Later zegt de Heer Jezus het met zijn woorden in de langste preek. Zalig zijn. En dan komt dat adventsverwachting. Die hongeren en dorsten naar hem en zijn gerechtigheid. En daar aan de voeten van Christus mag die Samaritaan verzadigd worden. Met de gezondheid op de heenweg kreeg hij de gezondheid in het lijf. Maar op de terugweg kreeg hij de gezondheid in de ziel. Vergeving, vrede, het eeuwige leven. Leviticus 14, tot vervulling gekomen van die lammeren en die schapen en dat bloed en dat levende water. Dat kreeg nu kracht in zijn leven. Verblijd. Gemeente, we gaan eindigen. Heeft u de boodschap enigszins begrepen? Waarom ben je hier vanavond in de kerk? Is het u om de Heere te doen? Ach, dan kan ik tegen u zeggen, als dat zo in je hart ligt, dan zal hij zich op zijn tijd niet onbetuigd laten. Dat zien we hier toch bij deze 10e. De Heere gaf ons heel veel, heel die stad wat ze vanavond aan het doen zijn. Het was nog een hele toestand om met je auto door die straten heen te komen. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn. We kijken er niet op neer. Maar wij hebben zoveel gekregen. Net als Israël in het Oude Testament. De woorden Gods zijn ons toebetrouwd. Hij gaf ons de rijke Bijbelse structuur in het leven. En de sacramenten al in je eerste levensweken. Het heilige avondmaal. Het gebed. Het woord. De prediking. Het bezoek. En noem maar op. Het is zoveel. We merken misschien vandaag wel hoeveel het was. Want veel gaat niet meer in deze maanden. Maar bent u door al die uiterlijke dingen in uw leven wel heen gebroken? En legde u dat al terzijde? En mocht u de Heere overhouden? Ik heb de laatste weken veel begrafenissen gehad van mensen. En dan zat ik bij die sterfbedden. Gisteren nog een vrouw begraven. Maar ik zat bij een van die sterfbedden. En net als bij deze melaatse. Die persoon die kon niet meer praten. Kon alleen maar een beetje met zijn lippen bewegen. En dan probeer ik altijd nog in die laatste ontmoeting erachter te komen. Of nu die borg en zalig maken. Die grote inhoud van de schrift gevonden is. En dan probeer ik dat zo eenvoudig te vragen. Maar er was er een van die personen. Hij kon niks zeggen. Maar het enige dat hij deed was zijn schouders omhoog trekken. Ik weet het nog niet. Ach, dan is het toch wel heel, heel laat. De ware geestelijke godsdienst is de liefde tot God in Christus. En dat hij wonen in ons hart. Vraag het maar met David toen hij ook zo ziek was. Genees mij, Heere, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Er is altijd nog een geopende genadetroon. En daar is de Heere die weet waar wij wonen. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Gezegend, als je het persoonlijk verstaan mag. Dan komt er iets in ons hart als bij deze tiende. Dan gaan we God erom groot maken. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heren, zo mochten we luisteren naar een adventsgeschiedenis in het Nieuwe Testament op de drempel. Toch nog die oude priesterceremonie, maar tegelijkertijd ook de vervulling in die grote hoge priester. Zoudt gij het ons ook willen leren bij aan- en voortgang? Gewassen en gereinigd in uw dierbaar bloed. Gedenk de gemeenten in de week die we begonnen zijn. Sterk ons in alle arbeid. Om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 103. Het eerste vers. Psalm 103. Vers 1. Psalm 103, vers 1. Looft, looft de Heer, mijn ziel met alle krachten en wat er verder volgt. Thank you. gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.